Vorig jaar hadden we veel vragen. En ik vind het heel bijzonder dat we dit keer maar één vraag hebben. En dat is geweldig. Want uiteindelijk zegt dat iets over het lichaam van Christus. Ja, nee, maar dat is serieus. Want uiteindelijk dan spreken we met elkaar. En dan kunnen we met elkaar onze vragen delen en onze noden en onze moeite. Maar dan kunnen we elkaar ook antwoorden geven. We hebben het dit keer wat anders ingericht. En dat wil zeggen dat we gezegd hebben van, we hadden vorig jaar hier zo'n panel. Is daar wat mis mee? Nee. Absoluut niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk, ik heb het net al genoemd, het lichaam van Christus is één. Daar is wel verschil in, tussen de hand en de voet. Maar we zijn aan elkaar gegeven om elkaar te dienen. En dan staan we eigenlijk op hetzelfde niveau met elkaar. En dan heeft de Heer ons wel wijsheid gegeven, die krijgen we van hem, ook om vragen te beantwoorden. En daarom hebben we ook gezegd van, we hebben één vraag. En die willen we ook stellen. En we willen graag aan die broeders die vraag voorleggen. En als u daar iets op wilt zeggen of een antwoord op wilt geven, steekt u dan uw hand op. En dan willen we dat graag ook te midden van de broeders neerleggen, zodat zij daar een antwoord op kunnen geven. Benjamin heeft een vraag. We hebben ook gezegd, we doen dat samen. Ook al is het maar één vraag, we doen het samen. He? En daar staan ook nog twee teksten bij. Dus ik geef nu de microfoon aan Benjamin.
Oh, ja. Kunnen of mogen we borg staan voor iemand op financieel of immaterieel gebied? En dan zijn er twee bijbelteksten. Eerst is Spreuken 17 vers 18. Spreuken 17 vers 18 staat: een mens zonder verstand bevestigt iets met handslag en stelt zich borg voor zijn naaste. En in Spreuken 22 vers 26.
Daar staat: behoor niet tot hen die handslag geven en zich borg stellen voor schulden. Ja, dat is een vraag. En de vraag is, mag je je borg stellen? Dus als er zijn die daar iets op willen zeggen. Dat hoeft niet meteen, hè. We mogen er ook eerst even over nadenken. Wij wachten hier. En als de Heer een antwoord geeft, dan is dat het allerbeste.
Ik ga wel zitten, hoor.
Jij gaat zitten? Ja, is goed. Nou, dan ga ik hier zitten. Dan kan ik gewoon de zaal overzien, toch? Ja. Spreuken 6, de eerste vijf versen.
Spreuken 6, vanaf vers 1. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en je iets met handslag aan vreemden bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. Ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. Doe dan dit, mijn zoon, en red je, want je bent in de greep van je naaste gekomen. Ga, onderwerp je en dring bij je naaste aan. Geef je ogen geen slaap en je oogleden geen sluimer. Red als je gezellen uit de hand van de jager en als een vogel uit de hand van de vogelvanger.
Ja, het mooie is dat het woord zichzelf verklaart, hè? Nog meer.
Ja, ik wil even iets vertellen over wat ik zelf heb meegemaakt daarin. Dat is een broeder, een zuster. En die hadden, die wilden een andere auto aanschaffen. Daar hadden ze best goede redenen voor misschien. Maar we vonden dat wel best wel lastig. Want ze konden het niet gelijk betalen. Dus ze wilden een lening afsluiten. En ze vroegen of wij daar borg voor wilden staan. Toen dachten we, willen we dat? We dachten aan deze teksten die genoemd zijn en we dachten, het kan ook anders. Wij kunnen hen die lening geven. Zonder rente, Want ik denk niet dat je als christen rente moet vragen. Maar we hebben dat gedaan. En daar hadden we meer vrijmoedigheid voor dan om borg te staan voor een lening die zij zouden afsluiten. Borg staan naar een bank toe of wat ook maar. En ja, dat is misschien soms beter om op die manier te handelen. Ik wil het maar even doorgeven.
Nog meer antwoorden?
We hebben in de Bijbel nog een heel mooi voorbeeld dat iemand borg is geworden. En we vinden dat wanneer Jozef zijn broers ontmoet in Genesis 44. En het is, we kennen de geschiedenis, maar het is dan heel mooi dat, Juda, ik zit even te zoeken naar het juiste vers. Ja, laten we maar even kijken in vers 25. Toen zeide onze vader, gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Zeiden wij, wij kunnen niet heen trekken als onze jongste broeder niet bij ons is. Als onze jongste broeder bij ons is, dan zullen wij heen trekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien wanneer onze jongste broeder niet bij ons is. Daarop zeide uw knecht, mijn vader, tot ons, gij weet dat mijn vrouw mij twee zonen heeft gebaard. De ene is van mij weggegaan en ik heb moeten zeggen, voorzeker, hij is verscheurd en ik heb hem tot nu toe niet meer gezien. En neemt gij ook deze van mij weg en overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. En nu, wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel zo nauw verbonden is, dan zal het gebeuren dat hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht onze vader met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader met deze woorden. Indien ik hem niet tot u breng, dan mogen ik te allen tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Ik denk dat dit een voorbeeld is. Het gaat niet om de financiële manier van borg stellen. Maar het geeft toch een ontroerend beeld aan van datgene wat er ten diepste achter ligt.
Dit is wel een mooi voorbeeld, want het geeft wel aan dat je verschillende soorten borgstellingen hebt. Financiële borgstelling houdt in principe in, eenvoudig gezegd, dat je aangesproken kunt worden voor de schuld van een ander. Die persoon kan zijn schuld niet betalen, om wat voor reden dan ook. En dan heeft de schuldeiser, dat is dan meestal een bank, maar het kon ook iemand anders zijn, kan zich dan wenden tot jou, opdat jij die schuld gedeeltelijk of geheel moet betalen. Dus in feite, als je jezelf borg stelt voor een ander, moet je wel weten dat dat kan gebeuren. En dat moet je dan ook willen. We zitten natuurlijk nu in een andere cultuur als de spreuken. Het komt ook niet zo gek veel meer voor, alleen in twee situaties, voor zover ik het kan herinneren uit mijn eigen praktijk. Het ene is dat ouders hun kinderen in staat stellen om bijvoorbeeld een woning te kopen. En hun draagkracht zo zwak is dat een bank zegt, ik wil dan iemand die een grotere draagkracht heeft, jouw borg stelt. Je kunt dan natuurlijk zeggen, ja, is dat dan, mag dat of mag dat dan niet? Je moet je als ouder dan realiseren, zou ik dan, als het helemaal fout gaat, in staat zijn en willen die schuld van mijn kind betalen? Dus dat is denk ik een kwestie van keuze. De tweede situatie die voorkomt is dat bij bedrijven aandeelhouders moeten meetekenen, laat maar zeggen, voor een schuld van dat bedrijf bij een bank. En ook daarvoor moet je vragen, zou ik bereid willen zijn en kunnen zijn om als het fout gaat die schuld te betalen. En kan ik dat dan ook? Dat zou best dus kunnen betekenen dat je dan failliet rent. Dat is even de zakelijke kant. Wat nu net als voorbeeld wordt gegeven is dat je ook borg kunt staan voor iemand zijn gedrag. Dat je zegt, ja, je kunt rustig met hem in zee gaan, want ik sta er borg voor dat hij deze kwestie goed zal afhandelen. En dan moet je je voorstellen, en dat is hier bij het geval met Juda het geval, dat wanneer het fout gaat, dat jij aangesproken wordt om een ander zijn gedrag. Dus het hele probleem van borgstelling is eenvoudig gezegd, jij wordt aangesproken voor een ander zijn schuld. Dat kan zijn financieel of zijn wan- of misgedrag. Mag dat niet? Nou, in de spreuken wordt er ernstig voor gewaarschuwd. En je kunt je dan voorstellen, de gevolgen kunnen enorm zijn. Als jij zeg maar zelf een financiering zou hebben, je moet die van je kind ook nog gaan betalen. Dan zou het best kunnen zijn dat je dan in de grote problemen komt. Als je dat realiseert en je kunt dat dragen en je wilt dat dragen ten behoeve van bijvoorbeeld je eigen kind, dan kan het een goede keus zijn. Maar in het algemeen is het wel zo, weet wat je doet.
Ik wil er ook iets in overweging bij geven, wat niet zozeer een rechtstreeks antwoord op die vraag is, maar waar je wel even aan kunt denken. Dat is dit. Als ik zie dat iemand in de problemen is, financieel, dan kun je als eerste realiseren, hey, dat is ook in zijn of haar leven Gods weg. En het is verstandig, denk ik, om even voordat je daar met je vingers aan gaat zitten, dat je te realiseren. Ik heb zelf de neiging om, als ik zie dat iemand problemen heeft, om dat zoveel mogelijk weg te nemen bij die ander. Ja, dat is herkenbaar. Zeker als het mensen zijn die je dierbaar zijn. Maar het kan heel goed zijn dat God zegt, nee, blijf er even met je vingers af en laat het even aan mij over. En daarom vind ik het wel apart dat Paulus in zijn brieven aan Timotheus en Titus twee versen heeft opgeschreven die ik even wil lezen. Het eerste komt uit Titus 3. Vers 13. Help met zorg Zenas, de wetgeleerde, voort en Apollos, dat het hun aan niets ontbreekt. Wanneer zou hen iets ontbreken? Ik denk dat je in de context van de brieven van Paulus kunt zeggen, als je kleding en voedsel en onderdak hebt, dan heb je wat je nodig hebt. Waar leg je dan de lat? Ja, ik kan zeggen, joh, ik wil. Ik ga even een ander voorbeeld, even een zijspoortje. Als er in een gemeente een zendeling is die op verlof terugkomt, en die is het niet verkeerd om te zeggen, nou joh, wij zijn gemiddeld als gemeente, gaan wij bijvoorbeeld een week in een park van, ik zal maar geen bedrijven noemen hier. En daar zijn we dan. Nou, hè, doe het dan op dat niveau. Weet je wel, dat is wat jullie met elkaar gewend zijn, dat geef je hen ook. Dus dat mag best, onze standaard mag daar best ook wel een rol in spelen. Maar Paulus heeft het zo opgeschreven, opdat het hen aan niets ontbreekt. En, dan vers 14, laten ook de onzen leren zich toe te leggen op goede werken, en dan komt het om te voorzien in de noodzakelijke behoeften. Ja, wat is noodzakelijk? Om daar even over na te denken. Om dus niet te veel met je vingers te zitten aan de weg die God met iemand gaat. Hè? Opdat zij niet onvruchtbaar zijn. En dan ook nog een vers uit de Eerste Timotheusbrief. hoofdstuk 5, vers 5. Wie nu werkelijk alleen weduwe is en alleen staat, moet zo snel mogelijk door iedereen geholpen worden. Nou ja, ik zou het wel willen. Ja, dat is toch mooi. Heeft haar hoop op God gevestigd en volhard in de smekingen en in de gebeden nacht en dag. Oh. Eigenaardig dat hij dat zo zegt. Paulus is best wat armoede was. En dat het niet fijn was. Maar hij zegt, ja, dat komt voor. Dat, we hebben er wel voorbeelden van ook in het evangelie. Of een voorbeeld in ieder geval. En je vindt het in andere schriftplaatsen ook wel. Dat als je zou vragen aan iemand, joh, wat doe je nou de hele dag? Ja, ik moet voor de simpelste dingen, moet ik van God het smeken. Iedereen krijgt het zonder erover na te denken, maar ik moet dat. Dat is Gods werk met mij. Hé, hey, dat kan. Nou ja, dat is een argument of een overweging of een, hè, waar je aan kunt denken voordat je besluit om iemand iets te geven.
We hebben nog een vraag binnengekregen. In het kader van deze ochtend, vaders, moeders, opa's, oma's een erfdeel voor hun kinderen hebben. Het lijkt erop dat in deze tijd kinderen uit gezinnen van gelovige ouders vaker ouders en geloof terug toekeren. Wat heeft dat zeg maar met ouders en de kinderen, tenminste wat heeft dat over de ouders en de kinderen te zeggen?
Misschien mag ik even teruggaan op de eerste vraag voordat. Sorry. Het gedeelte uit Spreuken is geschreven in de context. We hebben vaak, ik denk dat we het nog niet hebben gelezen in het verband. Spreuken 17, vers 18. Er gaat een vers vooraf. Een vriend. Spreuken 17, vers 17. Een vriend heeft de allen tijden lief. Maar een broeder wordt de nood geboren. Dat is het probleem. Hè? Dat is de situatie. Een vriend en een broeder. Die altijd wil helpen, hulpvaardigheid. Maar vers 18 is een beperking daarop. Een verstandeloos mens is hij die handslag geeft, die zich borg stelt voor zijn naaste. Dus vers 18 is een beperking op vers 17. Het is goed om behulpzaam te zijn, maar er zijn grenzen. En wat dat voor grenzen zijn, dat wordt verder niet gezegd. Maar het is een gelovige is niet altijd iemand die alsmaar blijft helpen. En soms heb je het idee van een gelovige zegt altijd ja en altijd maar behulpzaam zijn. Maar er zijn grenzen. Hetzelfde geldt voor Spreuken 20 was het? Zelfs geldt voor dit vers. Behoor niet tot hen die handslag geven en zich borg stellen voor schulden. Als gij niets hebt om te betalen. Dat betekent, het is niet zomaar klakkeloos iets doen. Maar je zult toch eerst naar de omstandigheden moeten kijken. Ik denk in dat verband aan een vers uit 1 Thessalonicense 5. Het ligt net iets anders, maar het gaat ook om om hoe we handelen ten opzichte van broeders in problemen. En 1 Thessalonicense 5 vers 14 zegt, en wij vermanen uw broeders, wijs de ongeregelden terecht, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, heb geduld met allen. Waar het mij om gaat is dat in het herderlijke zorg, dat je niet bij iedereen hetzelfde doet. Maar je gaat eerst die diagnose stellen. Nou ja, als arts dan denk ik, stel, komt iemand bij mij op een spreekuur en dan ik heb een doos vol met paracetamol en iedereen dan maar paracetamol geven, dan zou je zeggen, nou, dat is geen goede arts. Die moet eerst de diagnose stellen en dan pas kun je de juiste behandeling geven. Hetzelfde geldt in 1 Korinthe, Thessalonicenzen 5 vers 14. Wil je helpen, dan moet je weten, als het gaat om ongeregelde, die heeft geld nodig. Nou, het is al een Thessalonicense brief zegt, laat die man nou weer werken. Die moet niet helpen, want helpen en uitnodigen, dan gaat dat van kwaad tot erger. Je zult zelf zo'n iemand niet uitnodigen om hem te helpen. Niet helpen om hem te helpen. Dat geldt ook voor borg zijn en lening geven of geschenk geven, geld geven. De Heer bidden om wijsheid, wat... Je wil echt geestelijk helpen en niet maar alle problemen oplossen, want daarmee help je iemand niet. Ook je kinderen. Een probleem oplossen voor een andere, en we hebben het vandaag over gehad, Ger heeft gezegd, als je als moeder probeert je kind aan alle kanten te beschermen, hè, voorzichtig, dan zullen ze niet vallen. Maar ja, als je niet valt, dan zul je ook niet leren om zelf te lopen. En dat is de wijsheid die we nodig hebben in ten aanzien van borg en lening geven.
Ik denk dat... Het verband waarin die teksten die uit Spreuken zijn aangehaald, dat die aangeven dat het gaat om degene die zich borg stelt. En die dat doet met handslag. Dat betekent in onze taal met een handtekening. En daarmee aangeeft zichzelf schromelijk te overschatten. Het is iemand die meent iets te kunnen doen waarvan hij niet weet of dat inderdaad zo is. En daar wordt tegen gewaarschuwd. Tegen de overschatting van je eigen mogelijkheden om te voorzien in de nood van een ander. Dat je je daarvoor ook borg stelt. Ik heb een prachtige borg gevonden, ja, in de Heer Jezus uiteraard. Want we lezen in Hebreeën 7 dat hij borg is geworden van een beter verbond. Maar van iemand, en met name Paulus, die in de brief aan Filemon schrijft... In vers 18. En als hij u enig onrecht heeft aangedaan, dat gaat dus over Onesimus, of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Dat is een totaal ander uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt niet van ik zal het wel even doen, maar van de broederliefde. Van iemand die werkelijk een schuld heeft naar een ander toe, en waarvan hij zegt van, als het zo mocht zijn, joh, reken het mij toe. En dat doet hij om het hart van Filemon zacht te maken in het ontvangen van Onesimus. Dus er is een, het woord borg wordt niet genoemd, maar dit is de borgstelling, bij wijze van spreken, die voor ons geldt. Niet van, ik kan dat, ik zal dat, als het, maar hier gaat het om de broederliefde en dan zijn we navolgers van de Heer Jezus.
Ger, mag ik jou vragen om nog een gedeelte voor te lezen?
Jij mag mij vragen een gedeelte voor te lezen.
Ja, Rut 4, vers 1 tot 11a.
Maar waarom kan je dat zelf niet doen?
Ik kan het wel voorlezen, maar dan ziet niemand mij. En ik heb hier nog wat te doen.
Rut. Jozua, Richter, Rut. Dat was toch.
4 vers 1 tot 11a.
Laat ik toch maar even daar staan, want het wordt een beetje lastig. Rut 4 vers 1 tot 11a. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En ik kwam daarheen en ging zitten. En hij had 10 mannen uit de oudsten van de stad en zei, gaat u hier zitten? En ze gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het. In aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen, behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boaz zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boaz, koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk, u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen.
Hartelijk dank, Ger. Ik denk dat dit volkomen duidelijk gedeeld is, ook om te onderstrepen wat Kees 4 ook gezegd heeft. Overweeg goed wat je doet.
Ik wil nog wel even ingaan op die tweede vraag die er gesteld is. Of de ouders, hoe was die vraag precies?
In het kader van deze ochtend, vaders, moeders, opa's en oma's een erfdeel voor hun kinderen hebben. Het lijkt erop dat in deze tijd kinderen uit gezinnen van gelovige ouders vaker ouders en geloof de rug toekeren. En dan is de vraag hierbij, wat heeft dat over ouders en kinderen te zeggen?
Wat dat over ouders en kinderen te zeggen heeft, dat wil ik in het midden laten. Maar ik denk wel dat het goed is om, ook al als kinderen in gezinnen of in families een weg gaan wie niet volgens Gods woord is, zeg maar. Ik kom zelf ook uit een familie waarin broers en sommige zussen soms keuzes maken waar die niet volgens Gods woord zijn. Maar dan kun je er wel op hameren van dat het niet goed is wat ze doen. Maar je kunt ook de andere kant belichten en ze genade betonen. Zoals wat we ook in Lucas 15 in die geschiedenis ook lezen. Hoe de vader, die zoon die in dat verre land was. En toen hij besloot om terug te komen. Dat zo'n persoon, dat die met open armen wordt omarmd als ze besluiten om die weg terug te nemen. In dat opzicht heb ik ook respect voor mijn ouders, om het zo maar te zeggen. Dat ze open gestaan hebben. Ondanks de keuzes die soms gemaakt zijn, ook in mijn familie, bij mijn zussen en mijn broers. En misschien ook wel bij mezelf. Dat je kon merken dat er altijd dat er altijd ruimte was om met ze erover te praten. Maar ook dat ze daarin ook een weg terug was gevonden, werd gevonden. Daarom is het ook belangrijk om genadig te zijn. De genade van de Heer Jezus te laten zien. Maar ook bovenal dat het ook belangrijk is om het geloof wat je in de Heer Jezus gevonden hebt, dat je dat aan hen laat zien. En het kan ook dat je dat aan hen laat zien. En ik ken ook genoeg gezinnen waarin de andere kant belicht werd. Maar dat het juist het tegenovergestelde werd bereikt. Dat gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun Heer en Heiland die wereld ingingen. Maar doordat ze een dichte deur kregen thuis, dat het veel erger ging. En daarom is het zo belangrijk om de genade te laten zien van de Heer Jezus. De wet staat tegenover de genade. En de Heer Jezus heeft ons genade betoond aan het kruis van Golgotha. En die genade mogen we doorgeven ook aan zulke mensen. Zoals een herder die dat schaap zoekt en er net zo lang zoekt totdat hij het vindt. En zo mogen wij dat ook doen. Naar de mensen om ons heen. Of dat nou in de families is. Als ouders. Of als broers of zussen van elkaar. Dat is. En wie de verantwoordelijkheid is. Uiteindelijk heeft een kind die ouder dan 18 is. Een verantwoording naar de Heer toe. Maar ook alle andere kinderen. Dus. Maar dat wil ik in het midden laten. Misschien dat er een andere broeder nog over kan hebben.
Het zijn van deze vragen die natuurlijk een heleboel problemen met zich mee kunnen brengen. Omdat je over situaties gaat praten waarvan je eigenlijk de details niet kent. En de vraag begint eigenlijk al met een aanname dat het nu erger is dan vroeger. Dat weet ik niet, want wij leven nu. Wij zien wat er nu om ons heen gebeurt, maar we weten niet hoe het 15 jaar geleden was. En daarnaast hebben wij niet over een ander te oordelen hoe dat gaat. Hè? Als we even lezen in Romeinen 14. Romeinen 14, vers 4. Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. En in 1 Korinthe 4, daar staat in vers 7, want wie onderscheidt u? Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het dan hebt ontvangen, waarom beroemt u zich alsof u het niet had ontvangen? Dat er überhaupt één kind uit een gelovig gezin opgroeit en gelovig wordt, dat is niet de prestatie van wie dan ook. Het is de genade van God. En ik denk dat we dat goed moeten realiseren. Dat wij allen schuldige zondaars waren. En dat we nu met de genade van God proberen onze kinderen voor te leven. Hoe een leven met de Heer eruit ziet. En dat dat een aantrekkelijk leven is. Maar uiteindelijk is het genade als zij daar ook inderdaad een keuze voor gaan maken. Om ook zo te gaan leven en de weg met de Heer te gaan. En ik denk dat we dat... Ja, zo moeten zien.
Zou het maar gewoon eerlijk zijn, hier staat zo'n vader. We hebben alles, we hebben geprobeerd onze kinderen op te voeden. De vrees van de Heer. En dan doet het je hart pijn. Als je kinderen andere wegen gaan. En misschien zitten er hier wel meer. En ik wil daar heel eerlijk over zijn. Dan moet je voor met jezelf in het licht van de Heer gaan staan. En je door de Heer laten bestralen als het ware door het woord. Waar je in de fout bent gegaan. Persoonlijk mag ik u wel zeggen. In het verleden in Kameroen was dat nog niet zo'n probleem. Toen we terugkwamen uit Kameroen werd er een enorm beroep gedaan voor evangelisatie. Soms 2 weekends weg. Ik kwam donderdagsmiddags uit school. En ik zeg dat alleen maar niet om mezelf groot te maken. Ik hoop dat u dat begrijpt. En dan donderdagsmiddags in de auto. En zondagsavonds weer terug. En maandagsmorgens voor de klas. Dat was mijn lust en mijn leven. Maar nu. Mijn kinderen zijn ouder geworden. Ze hebben dat, ja, Sjoerdje heeft dat meegedragen. Ik dank God voor mijn vrouw. Maar nu maken ze andere keuzes. Die ons heel erg aan het hart gaan. En we hebben ontdekt. Ja, bij mij zeg ik dan. Ik ben veel, eigenlijk misschien wel te veel van huis geweest. Dat kun je dan tegen de Heer zeggen. In de tijd dat we in Duitsland vooral ook mochten spreken over het woord van God. En ik zie het nog altijd zo, gelovigen mochten dienen met het woord van God. Verschillende keren mogen spreken over Marcus 9. Weet u wel dat de Heer Jezus van de berg komt? En dan, ik heb het hier opgeslagen. Marcus 9. In vers 16. En hij vroeg hen waarover redet, wist u met hen. En een uit de menigte antwoordde hem, meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer. En hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft. Die jongen was compleet in de macht van de duivel. Ik hoor het mezelf nog zeggen. En het is maar geleend hoor. Deze onmogelijke situatie is een mogelijkheid voor de Heer. Maar dat ik het zelf moest leren toen, was ik me nog niet van bewust. En dan geeft de Heer één opmerking. En broeders en zusters, ik wil daar graag op wijzen. En dat is in vers 20. De Heer zegt daar, brengt hem bij. Bij wie? Bij mij. Lees het nog een keer. Brengt hem bij mij. Mijn zondagsschoolonderwijzer ben ik nog steeds dankbaar voor dat liedje wat hij ons onderwezen heeft. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult mij nooit begeven. Ik weet het niet. Hier zitten misschien ook ouders met zorgen over hun kinderen. Breng ze bij mij, zegt de Heer. En als we dat doen, dan doen we ook datgene wat de Vader vraagt. Hij zegt in het voorgaande op de berg, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb, hoort hem. Met andere woorden, luister naar hem, doe wat hij zegt. En als we doen wat de Heer zegt, Ik kan me niet voorstellen. Dat de Heer ons dan laat staan. Sorry, ik ben wat emotioneel, maar... Hij laat ons niet staan. En hij laat ons niet gaan. Hij kan doen, Efeze 3 vers 21, en daar hou ik me aan vast. Hij kan doen boven wat ik kan denken met mijn kleine beetje verstand wat ik heb. Hij kan doen boven wat wij denken, bidden of denken. Broeders en zusters, we hebben niemand anders tot wie we heen kunnen gaan dan alleen de Heer. Dan van de kinderen. Ja, je hebt het ze voorgeleefd. Proberen in alle zwakheid met alle tekortkomingen. En dan gaan ze andere wegen. Sommigen beleden de Heer Jezus te kennen. Anderen zijn de wereld in gegaan. Nooit een belijdenis gedaan dat ze de Heer kenden. Als er ooit een tijd is waarin we voor onze kinderen mogen bidden, mogen smeken, dan is het nu. Dat de Heer ze tegen mag komen. Wat denkt u? Als die een Saulus tegen kan komen, dat hij onze kinderen dan niet tegen kan komen? Hij doet het nog. Hij doet het nog. Laten we nooit te nimmer. Was dat niet bij je dochtertje van Jairus? Valt de meester niet meer lastig, want ze is reeds gestorven. En dan zegt de Heer, ze slaapt. Laten we nooit en te nimmer te klein denken van de Heer Jezus.
Ja, ik heb ook zo'n zoon die bij de Heer weg is. Dat doet pijn, hè? Als dat zo is. Maar dat brengt je ook op de knieën. Toen ik pas getrouwd was en nog geen kinderen had, wist ik heel goed hoe ik kinderen moest opvoeden. Er zijn er waarschijnlijk meer die dat weten. Nog van zichzelf. Dat is zo, je wist zo goed hoe het moest. Maar ja, dat is niet altijd zo goed als je denkt dat je het doet. Want ze hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid, dat is punt 1. Want God geeft geen kleinkinderen. Wij hebben kleinkinderen, gelukkig, wij hebben kleinkinderen. Ik heb er pas eentje mogen dopen, dat is prachtig als je dat meemaakt. Maar God heeft geen kleinkinderen. Hij heeft alleen maar kinderen en zonen. En dan denk je, je zoon gaat met de Heer zijn weg, maar als hij het huis uitgaat en zelfstandig moet, ja, hoe moet het dan? Gaat hij het dan nog doen? En waar wordt hij naartoe gezogen? Wat komt hij allemaal tegen? En heb ik wel genoeg gebeden? Dat is wat je dan ook afvraagt. Heb ik wel genoeg met hem gesproken erover? Ben ik wel open genoeg geweest? Ja. Allerlei vragen die dan op je afkomen. En die breng je bij de Heer. Toch? Het is heel belangrijk dat we met elkaar voor onze kinderen en kleinkinderen bidden. Ook al heb je nog geen kleinkinderen, nog geen kinderen. Met elkaar bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik weet nog goed, dat heeft me geweldig goed gedaan. Toen ik in een bid stond. Voorlas uit dat verhaal van die vier vrienden. Want die brachten hem bij Jezus, hè? Die vier vrienden van die verlamde, die brachten hem bij de Heer, hadden er alles voor over. Weet je wat er gebeurde in die bid stond? Vier broeders baden voor onze Jonathan. Doen we dat genoeg met elkaar? Want het is ook, dat is een andere kant, het brengt je niet alleen op de knieën dat je gaat bidden, maar het maakt je ook, ja, doet je ook beseffen dat je misschien toch niet zo goed bent als je zelf al dacht. Het vernedert je. Ik had in de pauze nog, in de koffiepauze met de zuster daarover. En dat is waar. Je wordt klein gemaakt. En dat is goed. Want misschien denken we soms te groot van onszelf. Het is heel goed dat je klein gemaakt wordt. Maar wij komen al met een aantal broeders regelmatig bij elkaar om met en voor elkaar te bidden. En ik weet dat er heel wat broeders zijn die dan komen met de zorg over hun kinderen. Want die zorgen zijn er. Bij actieve broeders. En ik kan niet altijd zeggen waar dat door komt. Dat was de vraag. Ligt het aan de kinderen of ligt het aan de ouders? Misschien weten we het niet. We kunnen naar onszelf kijken. We kunnen proberen om onszelf het woord voor te houden. En na te denken, wat heb ik misschien beter kunnen doen? Of had ik beter kunnen doen? Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Wat is precies de weg die de Heer met mij, als vader of als grootvader, gaat? Ik merk dat ik als grootvader een andere positie heb dan als vader. Ik kan met mijn kleinkinderen op een andere manier praten dan ik met mijn kinderen kon praten. En nog is dat zo. Ik heb één zoon waarbij ik alles kan bepraten. Met twee andere kinderen is dat niet helemaal het geval. Dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Met kleinkinderen is het contact heel erg open. Je zou bijna zeggen of je een tweede kans krijgt. In je kleinkinderen. Het is geweldig als de Heer dat doet. En dan ben je dankbaar. Maar je bent nog steeds klein, want je bent niet, ja, alles is genade van de Heer als er één tot geloof komt. Aan de andere kant mogen wij, dat is de andere kant en daar heeft Ger ook op gewezen, God werkt in de geslachten, dat doet hij ook. En laten we daar ook alsjeblieft voor blijven bidden, dat dat zich voortzet, niet als een soort van automatisme, maar als iets waar de Heer echt in wil werken. En laten we dat ook vooral doen. Blijven bidden. En met elkaar. Want soms is het ook dat, hè. Ik weet dat mijn oudste nog haarscherp weet wat er misging in de vergadering. Hoe broeders tegenover elkaar stonden. Hij weet het haarscherp. Hij vergeet het nooit. Kon niet maar vergeten. Kon niet maar naar de Heer kijken. Want dat moet je uiteindelijk doen natuurlijk. Maar als ouders, als volwassen broeder, dan denk je, dan kijk je naar de Heer in die moeilijke omstandigheden van oneenigheid. Maar je kinderen, wat zien die? Kunnen die daar langs heen kijken? De oudste niet. Hij is nog steeds verbaasd daarover. En ik denk terecht aan de ene kant. Ook daar ligt dus een verantwoordelijkheid onderling. Hoe we met elkaar omgaan, dat zien de kinderen. En ze zien soms veel meer dan je denkt. Sommigen zijn haarscherp in het analyseren van wat die broeders tegenover elkaar doen. En wat heb je als ouders dan van die kinderen gedaan? Hoe heb jij je opgesteld naar die andere broeders toe? Dat is heel belangrijk. En daar, misschien moeten we elkaar soms ook gewoon schuld belijden. Soms ook gewoon tegen onze kinderen zeggen, joh, dit heb ik echt verkeerd gedaan. Dat is soms heel belangrijk om dat te durven zeggen.
De Heer geeft mij twee gedeelten die ons ook mogen bemoedigen. En ik denk dat dat heel goed is. En ik vind het ook heel mooi dat die grote God van alle eeuwigheid ons een bemoedigend vers geeft uit Jeremia 29. vers 11. En ik wil dat ook nog verbinden aan een ander gedeelte. Jeremia 29, vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat is een wens van de Heere God. Voor alle schepselen van hem. Zijn we wel met elkaar eens, hè? Ik denk dat het heel belangrijk is dat God niets anders wil en niets anders op het oog had dan onze redding. En het is zijn genade, dat zeg ik heel duidelijk. Het is echt zijn genade. Maar ik denk dat we, en in de gesprekken en de opmerkingen die ik gehoord heb, meerdere keren heb horen voorbij komen. Een gedeelte uit Filippenzen 4. Vanaf vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Want daar zijn we goed in, hè? Bezorgd zijn in heel veel dingen. Maar wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Gebed. En we kunnen hier, denk ik, deze vragen op een geweldige manier afsluiten. Door met elkaar op de knieën te gaan. En te bidden. Voor onze kinderen. Voor onze collega's. Voor onze buren. En misschien dat we nog tijd over hebben. Ik weet niet hoeveel, Hans. Maar dat maakt niet uit. De Heer is er ook nu. En hij wil ons ook nu oproepen. Om met elkaar in gebed te gaan. Ik denk dat het een hele mooie afsluiting zou zijn. Van deze vraag.